NPO Radio 1. NTR.
Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
Vrienden van de radio, een hartelijk goede zondagavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. Ik ben nu zojuist naar binnen gesneakt in een studentenhuis. Er zitten er een paar te eten, er zitten een paar naar het NOS-journaal te kijken. Wat speciaal geloof ik voor mij opstaat, want normaal wordt er misschien wel naar een andere zender gekeken. En ik praat hier met een paar jongeren over hun positie in de maatschappij. Geven ze nou om die positie en geven ze om die maatschappij? Of hoe zit dat precies? Volgens het laatste onderzoek van Motivaction zijn millennials, ja, u moet er maar even aan wennen, zo worden ze tegenwoordig genoemd, vooral met zichzelf bezig en niet met de maatschappij. En ondertussen is hun situatie er de laatste jaren niet echt op vooruit gegaan. Nauwelijks uitzicht op een vaste baan of een betaalbare woning. En ze bouwen ook nog eens een keer hoge studieschulden op. En toch zijn de meesten niet gaan stemmen. Dat is raar. Laat staan dat ze met spandoeken de straat op gaan, of zoals vroeger, stadhuizen of huizen bezetten. Je ziet ze eigenlijk nauwelijks voor hun rechten opkomen. Zijn ze definitief afgehaakt? Of missen wij als ouderen iets? Als u met ons mee wilt discussiëren, doe dat via Twitter met de hashtag kwesties of op onze Facebookpagina. Rick, ik zit je geloof ik een beetje te storen in je eten. Falafel en broccoli, geloof ik.
Ja, klopt, ja. Dat mag wel.
Hey, klopt dat nou dat het zo is dat jullie veel van jullie zelf aantrekken, maar weinig van de maatschappij? Of is dat onzin?
Ik denk dat het op zich wel klopt. Want ik zou zelf niet zo snel gaan staken.
Want?
Ja, ik weet het eigenlijk niet waarom, maar...
Even een testje. Die ouderen die hebben het goed voor zichzelf geregeld. Oudere partij, heel veel andere dingen, allemaal vakbonden. Wat doen jullie eigenlijk om het voor jezelf een beetje te regelen?
Wat wij doen voor onszelf te regelen, ja. Ik denk dat we gewoon zelf hard werken daarvoor.
Punt.
Punt, ja.
En niks meer met spandoeken naar het Malieveld en dat soort dingen onzin.
Nee, ik zou zeggen dat je zelf voor jezelf heel hard moet werken. En dan komt het denk ik vanzelf ook wel veel.
En komt het dan vanzelf wel goed? Een beetje zo'n optimistische levenshouding van... komt dan wel goed na mij de zonvloed?
Nou, ik hoop het wel dat het goed komt.
Dat hoop je wel. Ik ga even naar degene met wie je eet. Wat is je naam?
Hallo, ik ben Floortje.
Dag Floortje. Als ik nou zeg, jongeren komen voornamelijk voor zichzelf op en hebben eigenlijk weinig maatschappelijke bemoeienis. Wat zeg jij dan?
Ik denk niet dat dat klopt. Misschien dat sommige jongeren dat wel doen. Maar ik zie zelf in mijn omgeving dat heel veel mensen zich juist wel inzetten. Voor een goed doel of toch ergens een vrijwillige functie uitvoeren. Dus ik denk dat dat echt verschilt.
En wat doe je zelf?
Ik kom uit Maastricht en daar ben ik wel vrijwilliger geweest met een vluchtelingenorganisatie. Maar ik ben hier nu tijdelijk, dus hier heb ik helaas geen tijd om iets te doen.
En even voor de duidelijkheid, we zijn nu in Utrecht en heel eind van Maastricht. Hier studeer je ook.
Ja, klopt.
Hey, maar als er nou iets aan de hand is, een enorme woningnood, jongeren die niet meer aan een baan kunnen komen, veel te veel geld kwijt zijn en allerlei dingen. Ga jij dan massaal de straat op met andere jongeren of niet?
Ik weet niet of het per se met andere jongeren is. Maar wat je wel ziet is dat de afgelopen maanden al twee keer bijvoorbeeld een Women's March is geweest in Amsterdam. En dan loop ik daar zelf wel in mee. Maar of het echt vanuit jongeren georganiseerd wordt, dat heb ik niet gezien.
Hier voor de deur, twee verdiepingen lager, kijken wij uit op de prachtige Amerikaanse schoolbus. Waar wij zo direct met een stel andere jongeren dan hier van iedere soort en van iedere afkomst. En met historicus Maarten van Rossum en met Noortje Blokhuis vanochtend nog bij Buitenhof. En nu alweer vanavond bij NPO Radio 1, de voorzitter van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Maar voor het zover is, eerst even vanuit het studentenflat naar Marjan van der Anker. Zij is in Amsterdam. En volgens mij ben jij in een hele krappe woning, Marjan. Wat is er aan de hand?
Ja, nou, niet eens zozeer krap, Rob. En ook niet smoezelig, zelfs heel keurig en netjes is het hier. We zitten hier in de studio van Janneke van Oosterwijk. We kijken hier uit op een leeg pand. En we kijken hier uit op de tram. We hebben hier een slaapkamer, een woonkamer, een werkkamer, alles in één. En Janneke is dat zat. Zij kan eigenlijk gewoon €900 per maand betalen voor huur. Maar in Amsterdam en heel veel andere steden, ja, kan je daar niks voor huren. Want er is voor middeninkomen, startende mensen, mensen die net gescheiden zijn, eigenlijk gewoon helemaal niks te huur. Kopen ook knetter ingewikkeld, want er is geen bank die je een hypotheek gaat verstrekken. En bovendien de huizenprijzen, zeker in Amsterdam en andere steden, zijn gigantisch hoog. Janneke, nou, hier werk, leef en woon je. Hoeveel vierkante meter heb je, Janneke?
Ik geloof dat het 35 vierkante meter is. Ja, En ik denk trouwens ook dat ik best wel een hele grote groep Amsterdammers vertegenwoordig die in mijn situatie zitten en die supergraag willen doorstromen naar een andere woning, maar die gewoon geen optie daarvoor hebben. En ik denk dat ik hier nog wel een jaar of 5 ga blijven wonen, zoals het er nu uitziet. Of ik moet de stad uit als middensegment huurder.
En de stad uit, Janneke, wil je niet en je woont hier ook al 12 jaar.
Ja, klopt. Ja, ik zou het heel jammer vinden als ik, omdat ik een grotere woning wil of omdat ik gewoon wil doorstromen. Want het is echt een onderdeel van je leven, hoe je woont. En je levensstijl is daar ook van afhankelijk. Of nou, niet helemaal van afhankelijk, maar je richt je leven op een bepaalde manier in. En ik denk dat een grotere woning gewoon kan bijdragen aan mijn, aan misschien mijn gevoel voor professionaliteit en volwassenheid, zeg maar. Want ik woon nog steeds in een superklein huis. En dat heeft gewoon impact op je leven. En je wil gewoon verder, maar je hebt het idee dat dat niet kan. Omdat je wordt tegengehouden door een situatie waar je gewoon niet voor hebt gekozen. En die ook gewoon volgens mij op te lossen is.
En op te lossen is, dat zou wellicht kunnen komen van de politiek, die oplossing. Of van woningcorporaties of van de vrije sector. Daar praten we ook over met Renier van Danzig, D66. Je zit hier in de gemeenteraad. Jullie besturen de stad ook als D66 samen met SP en de VVD. Janneke spreekt niet namens zichzelf. Dat zei ze al. Heel veel mensen met een middeninkomen kunnen gewoon in Amsterdam niks huren. Wat ga je eraan doen?
Nou, dat klopt inderdaad als een bus, want het verhaal van Janneke hoor ik heel vaak. Ik hoor het op straat, ik hoor het in het café. Eigenlijk is het gesprek van de dag in Amsterdam. En ik trek het me heel erg aan, want je wil natuurlijk niet dat Janneke Amsterdam moet verlaten, omdat ze eigenlijk een woning wil achterlaten om ergens groter of lekkerder te gaan wonen. Wat wij daaraan kunnen doen, is allereerst zorgen dat er meer normale huurhuizen in het middensegment komen. Precies in dat segment tussen de 700 en 1000 euro. En daarom hebben we allereerst gezegd, we gaan weer enorm veel bouwen. En dat zal je zien dat op lege bouwgrond nu in grote getalen heel veel van die middeldure huurwoningen komen.
Renier, om je even te onderbreken, we gaan heel veel bouwen. Het stadsbestuur bouwt niks, hè? Jullie vragen aan corporaties of andere private partijen om te bouwen. Hoe kun je die afspraken die jij graag wil realiseren voor al die Amsterdammers en al die mensen die in dat middensegment zitten, hoe kun je dat afspreken?
Nou, dat is een hele goede vraag. Allereerst hebben wij tegen corporaties gezegd, ga nou minder verkopen van die woningen, maar zorg dat je ze gaat verhuren in het middensegment. Dat is denk ik de eerste klap die je doet. Het volgende is, daar hebben we ook een voorstel voor gedaan, is om aan beleggers te vragen. Dus bijvoorbeeld pensioenfondsen. Gaan jullie nou bouwen in dat middensegment? Bijvoorbeeld het ABP heeft hier Vesteda. Bouw nou woningen voor het middensegment, zodat daar leraren in kunnen. En tegelijkertijd kan je ook de pensioenvoorziening voor die leraren doen.
Hoe reguleren jullie de huurprijs? Want ik bedoel, dat was volgens mij in Noord is er toen een pand gebouwd. Of dat is in december opgeleverd, dat North Orleans. En het idee was dat dat voor studenten zou zijn. En dat daar betaalbare studentenwoningen zouden komen. En nu zitten daar appartementen van 30 vierkante meter. Die voor 1250 euro worden verhuurd en die zijn gemeubileerd. En ik weet niet wat voor mensen daar wonen, maar volgens mij kunnen studenten dat nooit betalen. Dus ik vraag me af hoe je dat dan realiseert.
Nu praat je wel zelf, Janneke, alsof jij student bent, maar je bent gewoon een startende werker. Je hebt 900 euro per maand te besteden.
Waren volgens mij bedoeld om mensen door te laten stromen vanuit de studentenkamer naar een iets zelfstandigere, zeg maar, zelfstandige woning, zeg maar.
Ik wil specifiek weten over dat pand, maar laten we het ook breed houden.
Oké, nou, ik zal dat heel snel beantwoorden. Dat klopt. Daar is men vergeten, het vorige stadsbestuur, om die afspraken te maken. Je kan namelijk gewoon afspraken maken bij de bouw. Dan zeg je, je krijgt van mij de grond. Maar in ruil voor die grond moet je de huur 15, misschien wel 20 jaar lager houden dan de maximale huur. Dat is in ieder geval het antwoord op Janneke de vraag. Maar het derde wat ik wilde zeggen, wat je kan doen, dat is denk ik ook heel belangrijk, is in de wijken wat verder buiten de ring in Amsterdam woningen verkopen. Want juist voor het middensegment zijn die koopwoningen daar nog relatief betaalbaar.
Dichtbij. Ja, dan jaag je mensen toch ook eigenlijk gewoon het centrum uit. Wat hou je dan over hier in het centrum? Studenten, mensen met een bijstandsuitkering en de richos.
Nou, ik vertelde eerst dat ik vind dat we in het centrum veel van die huurwoningen moeten doen. Maar koopwoningen, daar kunnen mensen ook echt geld mee verdienen als ze die kopen. Het wordt meer waard. Kijk, die moet je niet weggeven. Die moet je vooral zorgen dat die betaalbaar zijn. En dat is vooral buiten het centrum. Want uiteindelijk kan niet iedereen in het centrum van Amsterdam wonen.
Zegt Renier van Danzig, D66. Janneke, jij bent maar gewoon een burger die heel veel mensen vertegenwoordigt. Tevreden met dit antwoord?
Nou, ik zie nog steeds geen oplossing voor mijn probleem. Sorry, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Het enige wat ik nu kan doen is buiten de stad gaan wonen. Want ik kan geen woning kopen, ook niet buiten de ring. Ik kan, Ik kan ook niet in de vrije sector gaan huren. En ik vraag me af op welke termijn er woningen beschikbaar worden die betaalbaar zijn voor mij. Want ja, als dit nog 2 jaar duurt, dan ga ik weg. En dat is heel jammer, want dat zorgt ervoor dat Amsterdam gewoon echt niet een fijn vestigingsklimaat heeft voor mensen zoals ik. En daar vallen ook creatieven onder. Ook mensen die van de kunstacademie komen en hier kunstenaar willen zijn, die een plek zoeken die betaalbaar is. Dat zijn mensen die allemaal weggaan. Dat zou echt zonde zijn. Want het gaat niet alleen om het centrum en om de mensen die daar wonen. Dat heb ik al uit mijn hoofd gezet. En volgens mij met mij iedereen. Maar het gaat erom dat Amsterdam een fijne, groeiende plek wordt waar mensen kunnen blijven wonen en waar mensen ook kunnen doorstromen.
Janneke lijkt wel een politicus, Reinier. Ze had zo in de gemeenteraad gekund.
Nou, daar wil ik er ook zeker toe uitnodigen. Want volgens mij moeten we met elkaar dit probleem nog jaren blijven agenderen en ervoor blijven vechten dat er veel meer woningen voor het middensegment komen. Want uiteindelijk verdient iedereen een eerlijke kans om Amsterdammer te worden als je dat wil. Maar dat is ook de schaarste eerlijk verdelen.
Dat klinkt toch allemaal nog een beetje mat en tam. We gaan luisteren naar een aantal gesprekken die wij vandaag hebben opgenomen. En daaruit blijkt dat het gewoon een noodsignaal is aan het stadsbestuur.
Ja, ik wil graag kopen, maar dat is onhaalbaar nu, want de prijzen zijn gewoon veel te duur. Dus ik huur vrije sector echt al best wel lang. Ik denk al 7 jaar in hetzelfde huis. En de prijzen stijgen echt enorm. De volledige inflatie wordt daar gepakt.
Ik woon nu 4 jaar op hetzelfde huis. Als ik hetzelfde zou moeten gaan huren, dan ben ik het dubbele kwijt, denk ik. Dus het is bijna onmogelijk om iets te vinden in Amsterdam.
Ja, er is natuurlijk weinig sociale huur in Amsterdam. Dat weet iedereen, denk ik wel. En in principe, als je alleen bent, kan je eigenlijk niet sociaal gaan huren, denk ik. Omdat de wachtlijsten te lang zijn en vrije sector is te duur. Dus er is wel echt een probleem, ja.
Het is een beetje een lastige situatie natuurlijk. Als je die huisprijzen hoog ziet, dan gaan de huurprijzen ook omhoog. En daar zitten wij mee. Uiteindelijk zul je toch uit Amsterdam moeten, denk ik, als je een grote woning wil wat meer comfortabel bezitten.
Ik begon met 4,50 en het is nu 4,95. Maar het is best wel oud en vervallen. En ik denk, het wordt nu dan wel gerenoveerd. En zodra ik eruit ga, dan wordt het ongeveer 7,50. Dus voor nieuwe studenten is dat niet te doen.
Ik woon nu ook samen met 4 huisgenoten. En dat is wel betaalbaar. Maar mocht ik helemaal alleen willen wonen, ja, dat is gewoon niet mogelijk hier. En ik woon ook net buiten de ring, de Sloterdijk. Dus daar valt echt wel mee. Maar het centrum is gewoon niet betaalbaar voor mij. Dat is een beginstartende werker, dus ja, het is moeilijk.
Nou ja, ik was er denk ik net op tijd bij, 7 jaar geleden. Dus toen was het nog betaalbaar en die prijs gaan gewoon wel heel erg omhoog. Ja, ik betaal geloof ik nu rond de €1200.
Ja. Kan je dus makkelijk een hypotheek van betalen als je dit al gewoon kunt leien, zeg maar?
Ja, vroeger wel. Maar als je nu een huis wil kopen in Amsterdam van 60 vierkante meter, ben je ook meer dan 4 ton kwijt. Dus dat is eigenlijk geen optie.
Het is geen optie, horen we, om iets te kopen van mensen op straat. En die zeggen, noodgeval, er moet echt wat gebeuren. Janneke, we kijken hier uit op een pand. En jij kijkt daar regelmatig naar. Wat is er met dat pand aan de hand?
Ik weet, er gebeurt heel weinig. Er gebeurt echt niks. Volgens mij staat het al jaren leeg. En ik denk dat dat ook zo is. Het pand daarnaast heeft ook echt jarenlang leeg gestaan. Daar is op een gegeven moment 4 jaar geleden is daar hard verbouwd en getimmerd. Daarna hebben alle appartementen 3 jaar te koop gestaan ongeveer. En nu weet ik dat er 2 Airbnbs zitten. En dat pand daarnaast, dat is dat middelste pand. Je ziet ook dat er lappen voor het raam zijn. Nou, dat is echt al zo lang als ik me kan herinneren. Dus ik geloof dat dat best een plek zou kunnen zijn waar ik zou kunnen wonen.
Dus creatiever omgaan met leegstand. Je hebt nog een voorstel. Je zou graag aan de overkant wel willen wonen als het zou kunnen. Maar jij zegt ook, gemeente, help mij bijvoorbeeld met...
Met een garantstelling voor een hypotheek of een kleine toereiking voor mensen zoals ik. Kijk, ik heb geen duizenden euro's spaargeld. Dat is wel iets wat de bank van mij eist. En het zou bijvoorbeeld een idee kunnen zijn als de gemeente garant staat. Dat doen ze ook ze geven ook kleine leningen aan startende ondernemers. En dat zou bijvoorbeeld vanuit die constructie zou er ook een hypotheeklening kunnen bestaan, zeg maar, of kunnen ontstaan, waarbij de gemeente garant staat voor mij bij de bank.
Heel concreet voorstel, René van Danzig, D66. Die hypotheekgarantie of die starterslening.
Ja, nou, ik vind het belangrijk eerst even wat te zeggen over de leegstand. Want daar vechten wij enorm hard tegen. We hebben enorm veel geld uitgetrokken om leegstand tegen te gaan, te controleren. En ook te controleren op illegale hotels, die Airbnb die Janneke net noemt. Dan wordt gewoon aangebeld.
Die mensen die kunnen gewoon morgen wel een bezoekje verwachten.
Excuus, maar wij gaan daar tegen optreden. Want ik vind echt, als je als hufter de stad verpest door de woning illegaal te gebruiken, dat we daar tegen op moeten treden. Kijk, wat Janneke zegt vind ik zeker interessant. Maar je moet daarbij ook wel zeggen... we hebben heel vaak geprobeerd garant te staan... voor mensen die een woning wilden kopen. En wat je uiteindelijk zag... is dat mensen dan goedkoop een woning weten te kopen... en die jaren later, een jaar of 10 later... weer weet te verkopen en dan eigenlijk alle winst in hun eigen zak steken. En ik denk dat dat ook niet eerlijk is tegen alle andere mensen die moeten huren. Dus de inzet van D66 is vooral meer huurwoningen... zodat iedereen hier in Amsterdam kan wonen.
Nou, zeer veel dank voor deze toelichting. Nog één laatste vraag, mede namens Janneke. Want ze heeft tenslotte wel haar stem op de radio laten horen. Wanneer kan zij nou gewoon een woning hier huren?
Nou, ik beloof je dat ik straks met Janneke wat tips ga uitwisselen. Maar wij bouwen er ongeveer 1000 per jaar. Er komen er ongeveer 1000 per jaar van woningcorporaties. Dus er wordt echt aangewerkt. Maar het is niet van vandaag of morgen geregeld.
Janneke, zeer veel dank voor de ontvangst hier in jouw prachtige studio. Weliswaar wat klein. Renier van Danzig, D66, ook zeer veel dank voor jouw medewerking aan kwesties. En Rob, dit probleem speelt natuurlijk niet alleen in Amsterdam. In heel veel andere steden is de kwestie natuurlijk aan de orde. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat jij daar in de bus verder over kan praten.
Dankjewel, Marjan, uit Amsterdam. Enigszins overspannen woningmarkt. Inderdaad niet de enige in Nederland, maar wel nummer 1 zo ongeveer. U luistert om 19:08 naar het programma Kwesties. We praten verder over de betrokkenheid van jongeren bij maatschappelijke problemen. En dat doen wij met een aantal jongeren in de bus en een ouder iemand. Maar eerst redacteur Esmee Lohman. Die vroeg jongeren hoe maatschappelijk betrokken ze eigenlijk zijn.
Voel jij je een beetje betrokken bij de politiek?
Nee. Ik zou niet... Nee, nee. Nee, eigenlijk niet. Ik denk omdat de politiek ons ook niet echt opzoekt... en het andersom eigenlijk hetzelfde ook is. Dus het is een beetje van twee kanten meten.
Voorheen dacht ik dat Geert Wilders met zijn agressieve politiek... dat misschien een keertje verandering ging brengen in Nederland. Maar nu heb ik ook zoiets van, ja, misschien werkt dat toch niet.
Ik moet het wel eerlijk toegeven, zoals bijvoorbeeld bij de GroenLinks... zit nu een jonge jongen. Nou, dat is dan wel weer leuk, zeg maar, dat wel die, zeg maar, die jongere mensen het wat meer gaan oppakken. Maar voor de rest is dat het eigenlijk.
Ik ben 25 en ik heb op de middelbare school eigenlijk maatschappijen gehad. Maar niet echt iets over de politiek. Als ze daar nou uitleggen wat een coalitie of een oppositie is... dan kan je daar op basis daarvan een beetje je stem baseren, zeg maar. En dan heb je ook niet zoiets van, nou, ik ga niet stemmen, want... maakt toch niet uit.
Niet stemmen is gewoon een verloren stem. En je moet je stem laten horen.
En heb je het idee dat dat wel algemeen een beetje heerst onder je vrienden?
Dat idee heb ik niet. Ik denk dat heel veel mensen niet stemmen. En dat is best een kwalijke zaak.
Ik neem de politiek niet heel serieus, zeg maar. Mijn vriendin die zei dat de stembiljetten al weg waren. Dus ik had ook niet eens meer kunnen stemmen. Maar nee. Ik had ook niet zoiets van waar zijn ze en ik ga alsnog stemmen, zeg maar.
Zeg maar. Uit een recent onderzoek van Motivation blijkt dat jongeren tussen de 20 en de 35... de zogenaamde, ik noem ze al, millennials... sommigen zeggen achterbankgeneratie, patatgeneratie, knip-en-plakgeneratie... generatie Einstein, generatie Next, digitale generatie... game generation, prestatiegeneratie, echo-boomers... ja, als u er nog bent, er zijn vele namen. Maar één ding gemeen, weinig interesse in politiek en maatschappelijke issues. Ik zit hier met een aantal van hen. Massaal willen ze wel meedoen met tv-programma's als Expeditie Robinson... precies zoals het onderzoek blijkt, thrill-seeking, reizen, beroemd worden... maar stemmen, homaar. Younes Souali, cabaretier en ook nog een broodjeszaak in Bussum...
Ja.
Ja, dus dat cabaretierschap levert niet alles op. Daar kan je niet van leven. Daar kan je nog niet van leven.
Jawel.
Kan je wel van leven, oké. Hey, heb je gestemd?
Nee, ik heb niet gestemd.
Want?
Ja, ik geloof daar gewoon niet in.
Je gelooft er niet in?
Nee.
Maar iedere stem telt en zo?
Nee. Ik geloof echt totaal niet in het stemmen. Ik ben wel geïnteresseerd in politiek en maatschappelijke dingen. Maar ik vind stemmen niet nou echt iets waarvan ik denk... nou, daar kan ik de wereld mee veranderen. Of mijn omgeving of Nederland.
Omdat je in je eentje bent en je denkt, dat maakt toch niks uit?
Nee, meer gewoon je kijkt naar het verleden. Je ziet elke keer hetzelfde. Dat zijn allemaal beloftes die worden gemaakt. En uiteindelijk worden die beloftes niet nagekomen. Want ja, ze moeten weer samen regeren. En...
Laten we nog eventjes gaan.
Nou, uiteindelijk moeten ze toch samen regeren. Dus heel veel van de dingen die ze hebben beloofd... moeten ze toch inleveren. En uiteindelijk doen ze ook heel vaak het tegenovergestelde... van wat het volk nou echt precies wil. En daar zit een beetje mijn frustratie in.
Een beetje?
Nou, best wel. Ik vind het heel kwalijk als ik nu bijvoorbeeld mensen hoor praten... over hoe geweldig de economie in Nederland is en hoe mooi het hier is. En ik zie nog gewoon overal voedselbanken en lange rijen, weet je. Want mensen en ja, de schuldsaneringen, het is gewoon echt een pijnhoop hier.
Dus ze zeggen maar wat?
Nou ja, het gaat waarschijnlijk heel goed met de economie als je het gaat hebben over Shell en Unilever en dat soort grote bedrijven. Maar als je gaat kijken naar de samenleving, die hebben het gewoon moeilijk. Dan gaan gewoon kinderen naar school met een beetje honger in de buikie.
Maar vind je dan niet, je komt er tegen in protest, je zegt het is niet goed. Zou je dan niet juist zelf A moeten stemmen en B iets moeten doen?
Nou kijk, ik vind één keer in de vier jaar je stem geven aan geselecteerde mensen die dan vervolgens niet hetgeen doen wat ze beloven, dat vind ik niet een oplossing. Wat ik wel een oplossing vind, ik vind het wel heel fijn om bijvoorbeeld dit soort dingen te doen. Weet je, met elkaar gewoon praten, ook al zijn we het niet met elkaar eens. Je kan ook gewoon je buurvrouw helpen met een keertje in de week een boodschappen doen. Dus daar geloof ik wel in de omgeving. Ja.
Dat is jouw wijze van maatschappelijk betrokken zijn.
Ja, absoluut, absoluut.
En al die andere dingen niet. Ja. Des Valentin, als je naar Younes luistert, zeg je dan dat herken ik wel?
Ik kan het zeker herkennen. Alleen zijn geluid is zijn geluid. Ik heb heel duidelijk mijn eigen geluid daarin.
En dat is?
En ik denk de afgelopen 3 weken... denk ik dat ik op het gebied van, als je het zoiets hypocriet noemt, dat ik heel hypocriet geweest ben. In de zin van, ik heb eerst gezegd, nee, ik ga absoluut niet stemmen. Maar ik denk dat je in het leven open moet staan om te leren en te groeien. Bepaalde kennis opgedaan. Vervolgens heb ik dus eigenlijk, wat mensen dat dan hypocriet noemen, maar ik zie het als, je staat open voor ontwikkeling om iets te leren. Heb ik gezegd, ik ga wel stemmen. Op het moment dat ik wilde gaan stemmen, liep iemand als mij echt tegen een praktische zaak op. Is ik heb geen adres. En als je geen adres hebt,
heb je
kan
geen
je
stembiljet.
Heel, geen stembiljet. En zo zijn er heel veel mensen die gewoon al praktische problemen hebben. Puur dat je daar al niet kan komen.
Ja, maar dat is wel interessant. Want je zegt, eerst wou ik helemaal niet. Ja. Wanneer viel dan het kwartje dat je wel moest? Ik bedoel, gebeurde er iets speciaals?
Nee, er is niet iets bij mij echt speciaal gebeurd. Like een happening. Ik heb gewoon echt gesproken met mensen. Omdat ik wel open sta om te weten van, hé, ik heb er geen kennis van. Ik zeg het al, ik kom echt uit een hele andere omgeving dan de mensen die op radio en tv zitten. En ik ben op een gegeven moment gewoon open gaan staan. Van, oké, sta open voor. Leg me even uit waarom jullie stemmen belangrijk vindt. En waarom stemmen voor mij een onderdeel is van de maatschappij eigenlijk dienen. Zodoende heb ik mijn stem eigenlijk van nee naar ja gedraaid.
Dus oké, dat is mijn stem. Hoe ben je verder maatschappelijk actief? Wat doe je?
Dagelijks ben ik bezig met een You Gotta Believe bedrijf. Wat zich eigenlijk helemaal focust op. Wij houden ons eigenlijk bezig met mensen inspireren tot persoonlijk leiderschap. Dat doen we door seminars, lezingen te geven op scholen, instellingen, gevangenissen. Ik maak superveel video's op Facebook die ik dagelijks eigenlijk online zet om mensen te laten zien van kijk hoe ik val, maar toch elke keer weer op weten staan.
Dus niks met spandoeken de straat op, maar dat is jouw manier van je maatschappelijk.
Dat ook, maar we hebben ook een You Gotta Believe Academy in Amsterdam. Daar heb ik direct werkplekken, leerplekken voor jongeren die daar zitten. Ik zit dagelijks met 16, 17, 18, 19, 20 tot met 25-jarigen. Niemand die mij daar extra centen voor geeft. Ik vraag geen subsidie, geen fondsen. Ik doe het gewoon letterlijk omdat het is meer dan een carrière. Het is een passie, het is mijn roeping. Dat is de reden waarom ik hier ben en dit gewoon doe.
Oké, okay, even een oude rot citeren. Jan Marijnis, afgelopen vrijdag in Nieuwsuur over de verkiezingsnederlaag van links, zei hij dat jonge mensen nu opgroeien met het idee van ieder voor zich. Ze willen rijk worden of beroemd, stelt hij, maar meer niet. Ze hebben van de overheid geleerd dat je het zelf moet doen, terwijl jongeren het juist nu slecht hebben. En alleen de geslaagde jongeren zijn bij GroenLinks terechtgekomen. De rest doet niet mee of zit bij de PVV. Noortje Blokhuis, voorzitter van Dwars. Alleen de geslaagde jongeren zijn bij jullie terechtgekomen.
Ja,
Dwars,
dat zijn heel harde woorden.
Ja. Jij zijn niet van mij, hè? Maar laat van Jan Marijnissen.
Ja, laat ik dan meteen tegen de heer Marijnissen zeggen dat ik helemaal niet zo geslaagd ben. Ik bedoel, het is natuurlijk heel mooi om leiding te mogen geven aan een vereniging als Dwars. Maar ik ben net als heel veel jongeren om mij heen zoekend in mijn midden twintiger jaren. Van, nou, ik maak me best wel zorgen. Kan ik straks een baan gaan vinden? Ik zie ook in de ledengroei die wij nu hebben dat er mensen van de hele samenleving bij ons toetreden, gelukkig. Dat is ook
van
wat
alle
we heel graag willen.
Uit alle lagen.
Ja, absoluut.
Dus niet alleen maar elitaire business.
Gelukkig niet. Dat is ook iets waar ik me heel erg voor heb hard gemaakt de laatste tijd. En dat is uiteraard niet alleen aan mij te danken. We zien ook dat Jesse Klaver een veel breder publiek aanspreekt.
Ja, maar is dat zo? Want ik zag hem in die voormalige Heineken Music Hall, zag ik hem toch met heel veel succesvolle, mag ik het zo noemen, althans zo leken ze, succesvolle jongen. Of heb ik dat niet goed gezien?
En over wie gaat het dan?
Dan gaat het over Jesse Klaver en zijn
mensen
die, mensen in het publiek.
Ja. Nou, mensen die daar op het podium stonden waren bijvoorbeeld echt...
Nee,
ik heb
het over mensen in het publiek.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik heb dat zelf niet zo ervaren. Er stonden daar denk ik een stuk of 100 mensen van Dwars. En die waren echt uit de hele samenleving.
Natasja Huibers, altijd maatschappelijk actief geweest. Ik geloof nog een tijdje bij de PvdA. Hoe kijk jij tegen die, laten we zeggen, GroenLinks jongere achterban nu aan? Is dat een mooie afspiegeling van de samenleving?
Nee, maar ik
zie dat niet alleen bij GroenLinks. Ik zie dat ook bij de andere partijen. Dus ik zie het ook zeker niet als een verwijt naar GroenLinks dat jullie geen afspiegeling van de samenleving zijn. Maar ik denk dat politieke partijen er te weinig in slagen om wel die hele diverse samenleving aan te spreken tot op heden.
Tot op heden. Dat betekent dat je daar een verandering in gaat brengen.
Ik hoop het. Nou ja, ik hoop dat die verandering plaats gaat vinden. En je hoort het natuurlijk ook al dat ze bij Dwars zeggen, nou, daar willen we ons voor inzetten. Je ziet dat er verandering gaande is. Dus ik ben daarin wel hoopvol. Maar dan moet er wel echt een vernieuwing plaats gaan vinden. En als je op dit moment kijkt naar de Partij van de Arbeid, die dan na hun enorme nederlaag zegt van oké, we moeten echt gaan vernieuwen. En ik zie vervolgens op social media, zoals Facebook en Twitter, wie dan die beweging gaan leiden. Zie ik vooral mensen waarmee ik of zelf in het bestuur heb gezeten, of veel mee heb samengewerkt toen ik zelf actief was voor de jonge socialisten. Dus hoe nieuw ben je als je vervolgens al zelf 10 jaar in die beweging meeloopt?
Hoe ben je zelf maatschappelijk actief?
Door middel van mijn werk bijvoorbeeld. Ik geef Nederlandse taalles aan statushouders, dus daar ben ik mee bezig. Het zijn ook mensen die naast het leren van de taal heel veel andere vragen hebben, waarbij ik ze in mijn vrije tijd probeer te helpen. Het zijn er op dit moment zo ontzettend veel dat ik daar wel echt mijn handen vol aan heb. Ja.
Dus eigenlijk is wat al die oude rotten zeggen, of wat dat motivation onderzoek zegt, van de jongeren zijn niet meer betrokken, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Ze zijn alleen anders betrokken. Begrijp ik dat goed?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Nee.
Tegenover je wordt geknikt. Ja,
ja, ik zie dat jongeren wel degelijk betrokken zijn. Nou zit ik natuurlijk ook in een groeiende beweging. Dus het is voor mij misschien anders om dat te zien. Maar wat ik ook zie is dat mensen inderdaad zich anders inzetten. Bijvoorbeeld via social media. Dat noemen ze dan klikactivisme of kliktivisme. Met het heel erg sterk delen van delen en retweeten van dingen waar ze achter staan. En dat ze op die manier hun stem uiten. En niet zozeer door de straat op te gaan.
We kunnen in ieder geval zeggen dat GroenLinks in staat is geweest om jongeren in ieder geval op de been te krijgen voor deze verkiezingen. Dat is bijzonder, want als je naar een soortgelijke poging vorig jaar kijkt, toen studenten iets organiseerden, namelijk een protestactie tegen de plannen van de Tweede Kamer om studenten tijdens de spits uit OV te weren, toen gebeurde het volgende.
Vanmorgen zouden studenten uit protest tijdens de spits massaal in de trein stappen, maar daar was in Groningen niks van te merken.
Station in Zwolle. Hier zijn ze niet te zien.
Maar voor de studenten in Eindhoven was de ochtendspits misschien toch net iets te vroeg.
Hier op Leiden Centraal nog geen één rood-wit-blauwe of oranje student gezien heb in deze spits.
26.000 aanmeldingen via Facebook, maar tot een echte actie kwam het niet.
In de bus ook Maarten van Rossum, geen jongere meer, maar wel historicus en lange tijd hoogleraar aan de Universiteit in Utrecht geweest. Heel fanatiek dingen aanklikken op internet, hè, 36.000 keer, maar er komt helemaal niemand opdagen. Herken maar.
Ja, dit is vrij vermakelijk natuurlijk, want het ging om de vroege ochtendspits, neem ik aan. En ik had het op een goed moment nog eens verschrikkelijk druk op het spreekuur. Ik denk, wat moet ik er in godsnaam aan doen om daar een eind aan te maken? Dus dan heb ik het op maandag 9 uur gezet en dan komt er gewoon niemand.
En zo simpel is het.
Ja, zo simpel is het.
En als dit om 2 uur georganiseerd was, dan was het helemaal volgelopen.
Ja, dan had je veel studenten getrokken, zonder meer. Maar maandag is al een moeilijke dag natuurlijk, want dan zijn ze nog herstellende van het weekend. Dus ik zou zeggen, doe het zo woensdag, dan zijn ze weer bezig om zich klaar te maken voor de reis.
Hey, wat deed u vroeger? Ging u de straat op?
Nee, ik heb nooit gedemonstreerd. Tot chagrijn van mijn kennissen. Die natuurlijk in de jaren 60 voortdurend te demonstreren tegen onderdrukking van studenten in Patagonië en ik weet dan niet wat. En ik vond dat toch in hoge mate een vorm van morele zelfbevrediging.
Juist. Geen spandoeken beschilderd ook, begrijp ik?
Nee, ook dat heb ik nooit gedaan. Nee, in die zin heb ik me nooit actief betoond.
Hey, wat kunnen
ik
we
ben
nou
lid geworden van een politieke partij in 67. Dat is alles wat ik gedaan heb.
Nog lijstduur geweest, hè, geloof ik, van die Partij van de Arbeid.
Maar dat was wel veel later. En dan had ik dit jaar ook maar geduwd. Dan was het misschien wel anders afgelopen.
Ja, ik dacht, ik leg hem even in de mond. Hey, wat kunnen we nou van de huidige jonge generaties verwachten? Als u dit
nou, voor zover ik dat kan zien, gedragen die zich zoals de meeste jongeren zich gedragen. Een enkeling is politiek actief en ziet er wel wat in. En start jong in de politiek, dat komt voor natuurlijk. Maar zelfs in de jaren 60, die algemeen gelden als de jaren van de actieve jeugd en van de geëngageerde jeugd, zijn er onderzoeken geweest dat bijvoorbeeld aan de Universiteit Utrecht niet voor meer dan 5 of 6% van de studenten politiek actief was.
Niks veranderd dus?
Nee, dat is niet zo veranderd. Ik denk dat dat ook sterk leeftijdsgebonden is. Ik ben niet verbaasd als mensen van 19, 20, 21 eigenlijk niet zo verschrikkelijk geëngageerd zijn met het politieke proces.
Nou horen we Younes net zeggen, ik ga niet stemmen.
Toch heeft iedereen vanaf 18 stemrecht. Maar we trekken die jongeren nauwelijks naar de stembus. Moet die leeftijdsgrens omhoog?
Nou, in mijn tijd, ik kon pas stemmen toen ik 23 was. Die leeftijdsgrens is 5 jaar verlaagd in de vroege jaren 70, als ik het me goed herinner. En ik zou er niet tegen zijn om hem weer op te trekken naar 23.
Want, wat heeft het voor nu?
Nou, je ziet dat ook bij studenten vaak, dat ze eigenlijk de eerste signalen van volwassenheid zijn meestal pas rond de 25 ongeveer. En dan kun je misschien ook wat geëngageerder raken in de politiek.
Noortje Blokhuis, daar ga je stemmen.
Ik ben zelf 25 jaar, dus ik weet niet of ik me nou wel of niet aangetrokken. Ik weet niet of ik dit
met levende bewijs van mijn theorie zit naast mij.
Ik zie dat er juist heel veel jongeren van ook onder de 20 nu politiek actief worden bij Dwars. Zelfs ook veel scholieren. Ik had afgelopen vrijdag een nieuwe ledenavond bij Dwars. Daar waren meer dan 100 mensen aanwezig, waarvan een jongen en een meisje van 15. Ik was daar verbaasd van. Maar die waren allebei ook goedmondig.
15?
Ja, 15 jaar.
Beetje bizar.
Dat kan je bizar vinden,
maar ik vind het heel erg mooi en ik vind het heel erg hoopvol dat mensen op die leeftijd al begrijpen dat politiek over hun gaat.
Nou, zegt Van Rossum, misschien helemaal niet zo'n gek idee om die leeftijdsgrens weer een beetje omhoog te trekken naar 23. Wat zeg jij dan?
Van mij mag die omlaag naar 16.
Oh jee, dat is ook een voorstel van D66. Geef dan iedereen stemrecht vanaf geboorte. Hè? Geen gezeur dat de baby dus ook door het waaien met het handje kan zeggen waar die heen wil ongeveer.
Zo. Dat hebben we dan ongeveer gehad. Het is wel duidelijk hoe je erover denkt. Natasja, ook zo. Wat voel je daar nou bij? De een zegt, krik het maar op naar 23. De ander zegt, verlaag het maar naar 16. Hoe krijg je jongeren zo geëngageerd dat ze iets willen? Dat ze willen stemmen, dat ze iets willen doen?
Nou ja, ik denk dat politiek betrokken zijn iets anders is dan 1 keer in de 4 je stem uitbrengen. Precies. En ik denk ook dat... Dankjewel. Fijn dat je het met me eens bent. Ja. Maar dat de combinatie met grassroots activisme zo ontzettend belangrijk is. En ik denk dat jongeren daar veel meer in zien. Niet 1 keer in de 4 jaar stemmen, maar wel onderdeel zijn van een beweging. Die je bijvoorbeeld hebt gezien met Young & United. Die je hebt gezien met de acties van Control Alt Delete. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.
Leg even uit die laatste twee, want de gemiddelde luisteraar haakt nu af.
Ja. Sorry. Nee, de acties van Young & United waren gericht op de afschaffing van het minimum jeugdloon. En de acties van Control Alt Delete waren om met grassroots activisme geld in te zamelen om een applicatie te ontwikkelen waarbij je melding kunt houden of maken van onterechte staande houding door de politie.
Oké, ik ga het nog 1 keer proberen. Jaapie Stoppelenburg, dat is een zeer succesvolle marketingondernemer, 29 jaar. En volgens hem is er iets grondig mis met de instelling van zijn generatiegenoten. In zijn boek, met de mooie titel You're a Legend and Everyone Else Sucks, beschrijft hij hen als verwend, eigenwijs en amper tot zelfkritiek in staat. Toen bij hemzelf het kwartje viel, zag hij dat hij als werkgever nauwelijks met hem en zijn collega's te werken viel.
Daar heb ik me echt wel doorheen moeten slaan. En nu heb ik soms wel eens iets van gasten, kom op zeg. Chop chop, actie taxi, aan de slag. Als dingen niet gaan zoals jij wilt dat ze gaan, dan ben jij het probleem. En je moet accepteren dat de manier waarop je dingen doet niet goed is. We zijn een super getalenteerd volk, zeg maar. Hè. We snappen het internet en we kijken niet meer naar kleur en niet meer naar ras. En we kunnen alles bedenken wat we willen. Maar dan echt dingen doen, blijkt dat nogal lastig is. En dat het heel moeilijk gaat.
Jonas, heeft Jaapie een punt? Zijn jullie een ramp om mee te werken?
Nee, ze lopen de 30.
Ja, nee, maar hij kan er nog goed over meepraten, denk ik.
Nee. Ik vind het een beetje...
Cynisch?
Ja, ik vind het een beetje overdreven, man. Het is een beetje verschillend gewoon.
Hoe kun je nou generaliseren over een gigantische bevolkingsgroep? Precies. Wat is dat voor kletskoek? Daar zit natuurlijk een normaal percentage halve garen bij. En er zitten bij mensen bij waarvan je mee prima kunt werken. Er zitten mensen bij die nu al miljonair zijn. Er zit van alles bij natuurlijk.
Hij zegt,
een normaal statistisch patroon.
Niet zitten mokken, niet zitten dromen, niet idealiseren. Meer actie, meer verantwoordelijkheid nemen. En jij zegt, of u zegt, neem ik kwalijk, dan kan je niet meer generaliseren.
Nee, dat lijkt mij. Er zijn tal van mensen van boven de 30 die je ook niet zo serieus kunt nemen. En je hebt tal van mensen onder de 20 die je best serieus kunt nemen.
Jonas?
Ik heb trouwens wel echt iets gemerkt. Ik weet niet of het hierbij aansluit. Maar ik heb echt gemerkt dat er een heel groot verschil is tussen betrokkenheid van buitenlandse Nederlanders, om het maar zo te zeggen, en Nederlandse Nederlanders.
Namelijk?
Nou, ik was vandaag, ik dacht, fuck it, ik vraag het gewoon aan de mensen op straat, weet je wel. En ik reed naar onze buurt en dan had je een pleintje en er zaten heel veel Marokkanen. En heel veel waren echt betrokken, politiek, hè. En ik zei, ja, hoe komt dat dan? Ja, vanwege discriminatie. En ze hebben het vaak over islam. Dus dan ben je automatisch, zeg maar...
De noodzaak is er dus.
Precies.
Ja.
En ik vroeg het ook aan Nederlanders. Maar ja, Ja, alles is vanzelfsprekend. Het solliciteren gaat wat makkelijker.
Jij zegt eigenlijk dat de nieuwe Nederlanders, misschien omdat het wel mot, meer betrokken zijn dan de oude Nederlanders.
Ze worden er gewoon echt toegetrokken.
Ja, ik denk dat het wel klopt wat je daar zegt. Wat mij alleen een beetje zorgen baart, is dat ik die dan in de politiek nog niet voldoende terugzie. En dat ligt volgens mij aan de politiek. En dat is een punt wat ik breder wil maken. Dat we nu een soort van de schuld geven aan jongeren, alsof die onverschillig zouden zijn en de politiek interesseert ze niet. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat de politiek jongeren niet weet aan te spreken? En dat inderdaad, ik proef hier ook een soort wantrouwen tegenover politiek überhaupt. Daar moeten we iets aan veranderen. En we moeten ook gaan zorgen dat we die jonge Marokkaanse Nederlanders, waar jij het over hebt, erbij gaan betrekken. Ja. En dat we die op belangrijke posities neerzetten.
Ik vind dat nooit een overtuigend argument. Het Nederlandse politieke systeem is heel erg open. Je kunt je vanavond nog bij Dwars aanmelden. Als je een willekeurige partij opbelt morgenochtend. En je zegt, ik wil graag lid worden. Dan,
niet te vroeg,
dan word je met gejuich. Niet te vroeg, ja. Oké. Je wordt met gejuich binnengehaald. Je mag meteen gaan folderen op de Grote Markt in Uden. En als je het een beetje goed foldert, dan kom je in de gemeente. Dat is echt het hele idee dat het politieke systeem in Nederland gesloten is, is volstrekte onzin.
Ik zei dan ook niet dat veel
mensen te lamlendig zijn om in te stappen, dat is vers 2.
Nee. Ik zei dan ook niet dat het politieke systeem gesloten is, maar dat mensen wantrouwen hebben in de mensen
wat
op wie ze al dan niet zouden moeten stemmen.
Nergens op gebaseerd is dat wantrouwen.
Ik hoor jou net zeggen over dat politici zich niet aan hun eigen belofte houden.
Wat bijvoorbeeld al uit onderzoek blijkt, is dat volstrekt onjuist.
Dat politici zich niet aan beloften zouden houden. Ik denk dat het ook wel nodig is dat politici het vertrouwen van het volk terugwinnen. Bijvoorbeeld door ook te luisteren naar die jongeren. Wat zij dan te zeggen hebben. Wat dan belangrijk is voor hen.
Maar dan moeten die politici op Twitter, dan moeten ze naar Instagram gaan kijken. Dan moeten ze op Facebook gaan kijken. Want
liever nog de straat op.
Liever dan de straat op?
Ja.
Liever dan Natasja?
Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe Maarten hier naar kijkt. Maar ik heb zelf het gevoel dat de verdergaande individualisering er ook ontzettend aan bijdraagt dat jongeren niet meer zich willen inzetten voor het collectief. Als ik in mijn eigen kring kijk, dan zie ik dat mensen toen ze net van de universiteit afkwamen, dat ze zich zorgen maakten over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Maar zodra hun belang vervuld was, was het klaar.
Dus even vertaald, het aantal likes op Facebook is belangrijker dan het klimaat. Even zwart-wit, hè?
Voor heel veel jongeren denk ik op het moment wel. Het is heel veel scoren.
Heel veel scoren. Dus?
Yes, ik weet niet over welke jongeren jullie het hebben, maar ik heb het even specifiek over jongeren waarvan dingen niet zelfbewust zijn. Jongeren die dingen niet vanuit huis uit meekrijgen. Ouders hebben die in schulden zitten, et cetera. Oftewel mijn eigen verhaal. En één iets wat ik echt heel graag wil overdragen, het liefst minister-president nog, de heer Mark Rutte, is om eens te stoppen met ons jongeren eigenlijk te misbruiken, zodat jullie aan jullie bevrediging kunnen komen.
Lekker.
Want elke keer wanneer wij nodig zijn, omdat het hun opvalt dat de kracht bij ons zit, dan worden we massaal gebombardeerd van alle kanten, willen we ons bewust gaan maken. En op het moment dat we niet meer nodig zijn, voor de verkiezingsdagen, we stonden helemaal in de belangstelling. En nu kijkt er niemand naar ons. Dus deze generatie wil niet meer misbruikt worden, maar gebruikt worden. En pas als we het idee hebben dat jullie ons gaan gebruiken, dan kunnen we ook echt dingen gaan doen. Het is klaar om ons elke keer maar te gebruiken, zodat hun stemmen kunnen halen. Hun dit kunnen doen. Wij zijn een generatie wat wijsheid bezit. Ik heb wel een visie. Ik heb wel een doel. Ik heb wel een passie. Ik ken mijn talenten en gaven. En dat is een stukje leer ons persoonlijk leiderschap in plaats van het landelijke leiderschap de hele dag.
Al dus Des Ballantien aan Mark Rutte gesteld.
Het land moet ongelukkig wijs ook geleid worden.
Wacht even.
Je zou er raar van opkijken.
Dat begrijp ik, maar ik wil niemand die een land leidt die niet eerst zijn eigen persoonlijkheid weet te leiden. Dus een echte leider leidt eerst zichzelf en dan pas kan je andere mensen leiden.
Volgens mijn laatste woord.
Ja, ik moet zeggen dat Mark Rutte op zichzelf een briljante minister-president is, die twee zeer heterogene kabinetten bij elkaar gehouden heeft. Dat ik blij ben dat hij in staat is om onder lastige omstandigheden een nieuw kabinet in elkaar te timmeren. En ik hoop dat hij dat ook gaat leiden. En je hebt nu eenmaal een minister-president nodig. En hoe handiger die is, hoe beter het is. Kan hij zichzelf leiden? Ik heb geen flauw idee, kennelijk niet. Hij is niet getrouwd, hij heeft geen kinderen.
Ik heb niet gezegd dat hij zichzelf weet te leiden.
Je oproep aan Mark Rutte was volstrekt duidelijk in de reactie van Maarten van Rossum. Yes. Collega Marjan van Anker was in Amsterdam en vroeg jongeren op straat in Amsterdam of ze mee zouden gaan om te demonstreren in Den Haag tegen al dat onrecht dat hen soms wordt aangedaan.
Nee, want ik heb het eigenlijk, als ik voor mezelf spreek, hartstikke goed. Dus nee, ik ga niet demonstreren. Nergens voor nodig.
Omdat het jou goed genoeg gaat?
Ja.
Ja, klinkt wel egoïstisch. Ja. Ik denk dat heel veel jongeren het goed hebben en dat ze daarom niet gaan demonstreren.
Nee, maar protesteren is denk ik het ene uiterste van het spectrum. Je kan ook door middel van goed te stemmen en je daar goed in te verdiepen zorgen dat er een beleid wordt gevoerd waar je wel bij kan aansluiten. Natuurlijk moeten we dat met z'n allen doen en iedereen moet daarin gehoord worden. Op dit moment denk ik niet dat de situatie zo nijpend is dat we daar nu protesten voor moeten gaan voeren.
Ja, het kost tijd zeker. En we zijn een generatie die liever leuke dingen doen in plaats van op straat komen.
En een beetje whatsappen over je onvrede.
Ja, ik denk gewoon bij het genot van een koude pint heel veel klagen tegen elkaar. Dat doen we wel.
Het zou wel een optie zijn om te gaan demonstreren, maar ik denk, het is tegenwoordig wel heel anders dan vroeger. Ik heb daar ook wel eens met mijn ouders over gehad. Zij gingen vroeger voor het geringste, gingen ze de straat op. Maar dat is gewoon niet meer zo.
Als ik kijk naar mijn ouders, ik ben één keer meegelopen met een demonstratie. Omdat mijn ouders dat belangrijk vonden om dat mee te maken voor mij. Maar ik heb nou niet het idee gehad dat ik daar iets een soort heilig vuur is aangewakkerd. Dat ik elke dag op de bühne sta om te demonstreren. Dat is niet meer van deze generatie volgens mij.
Noortje Blokhuis, als je nou die voxpop nu hoort, hè, al die reacties. Ook een Belgisch hoorde ik trouwens.
Ja.
Zo zie je maar weer. Het zijn allemaal je generatiegenoten. Blijf je dan toch optimistisch?
Ja, zeker. Want ik zie ook de andere kant. Ik neem dit trouwens wel heel serieus. En ik vind het ook best wel zorgelijk dat mensen inderdaad zeggen... Het gaat niet over mij.
Ik heb het hartstikke goed.
Ja, ik vind het heel jammer dat mensen alleen naar hun eigen belang kijken. Maar ik zie dat er ook andere dingen gebeuren. 2 weken geleden liep ik mee in de Women's March in Amsterdam. En vorige maand bij Holland Against Hate op het Malieveld. En er waren toch echt duizenden en duizenden mensen. Ook jongeren.
Waarom zijn daar geen normale Nederlandse namen voor?
Kennelijk is dat inderdaad nodig tegenwoordig om de jongeren de straat op te krijgen.
Ik vind het volstrekte flauwekul.
Nou, dat is wel interessant voor ons. De hele taal is een enorm anglicisme inderdaad. Maar blijkbaar spreekt dat jongeren meer aan. Daar krijg je de kriebel
van. Dat is dat idioot idee dat love, dat iets moois is dan liefde. Hè? Vandaar dat we ook alles met Engels zingen. En ik vind het allemaal zo'n flauwekul. Daar zou Geert zich nou druk over moeten maken. Heeft hij nog een nuttig onderwerpje de komende 4 jaar de hand vrij?
Ja, de theorie over Geert Wilders.
Ja. Okay. Of al dat overbodige Engels wat we aan de universiteit moeten spreken.
Een mooi onderwerp dit.
Ja, het is een mooi onderwerp voor een volgende uitzending. Met hartelijk dank voor de voorzet.
Nou, daar is veel over nagedacht.
Dat denk ik ook. Younes, nou zit ik toch een beetje, ik zit ook altijd een beetje te luisteren als luisteraar. Dan denk ik, ja, is het nou mis met die jongeren of is het nou niet mis met die jongeren?
Jawel, eigenlijk wel. Om heel eerlijk te zijn, jawel. Ja, als ik het zeg maar helemaal moet samenvatten, jawel. Het is gewoon echt een Snapchat, Instagram generatie, selfie generatie. Ze zitten alleen maar thuis, weet je wel. Ze komen bijna de deur niet meer uit. Zoals iemand net al zei, het gaat alleen maar om de likes. Dus ik maak me daar wel zorgen om. Vroeger ging je gewoon lekker kattenkwaad, weet je wel. Lekker buiten spelen. Belletje lellen, dat gebeurt bijna niet meer.
Belletje lellen.
Ja, ik noem maar wat, weet je. Buskrijt, een muurtje klimmen, dat gebeurt allemaal niet meer.
Maarten, in de microfoon gaan. In de microfoon.
Ja, nou kijk, ik zei het alleen maar even tegen hem. Er richt een partij op kattenkwaad vooruit.
Ja, maar dan moet het in het Engels, anders dan trek ik
Ja, dat is waar. Wat is kattenkwaad in het Engels?
Pussy nog iets of zo.
Oké, we gaan weer even herstellen. De heer Van Rossum stond volgens mij in een prachtig televisieprogramma Dream School, niet zo heel lang geleden, voor een klas. Dat ging niet helemaal goed, hè, geloof ik.
Dat was afschuwelijk.
Ja, wat gebeurde daar dan? Een klas met jongeren en jij daarvoor?
Ja, nou ja, dat waren allemaal jongeren met hele ernstige psychische problemen. Daarover was ik in volstrekt onvoldoende mate geïnformeerd. En het laatste wat je moet doen voor een groep van mensen die het psychisch heel moeilijk hebben, is een wat oudere man inhuren om uit te leggen hoe de EU ontstaan is. Wat sowieso al een vrij lastig onderwerp is. Er bleek eigenlijk dat er velen bij waren die ook niet precies wisten dat er een Tweede Wereldoorlog was geweest en dat Duitsland gedeeld was. Dus het was in alle opzichten een magistrale mislukking.
Ja, miscast.
Hoe heet het programma?
Ja.
Dat was vermakelijk.
Dream School.
Gewoon heet Dream School.
Ook in het Engels, toch?
Ook weer, ja.
Je hebt meegewerkt aan een programma waar je eigenlijk een hekel aan hebt. Maar goed, maar voelde je serieus genomen? Want jij werd dus volkomen miscast voor die klas gezet, maar toch.
Nou, ik had ontzettend spijt dat ik het gedaan had en dat ik niet beter had geïnformeerd van wat er eigenlijk precies gaande was en wat voor jonge mensen het waren. Het leek mij dat ze allemaal dringend individuele psychische zorg nodig hadden. Wow. En dus geen bejaarden over de EU. Dat leek me echt volkomen overbodig.
En stel, je zou nu voor een klas met gewone jongeren worden gezet, waarvan iedereen zegt dat generatie, Instagram, al die normale jongeren. Wat zou je dan doen? Zou je het ook doen? Of vind je dat nog steeds zo'n... Dan moet je niet zo'n oude man voorzetten.
Nou, ik moet zeggen, ik heb ook nog eens een keer een lezing gehouden voor een 3-HAVO-klas. En dat was ook een magistrale mislukking. Ze bleken helemaal niet te begrijpen waar ik het over had. Laat staan dat ze de grappen begrepen die ik maak. Dus ik zou zeggen, laat het minimumniveau wat ik wel bereid ben toe te spreken voor langere tijd... is toch, dat zijn mensen met voltooide VWO-opleiding die de NRC lezen. Dan ben ik wel bereid te komen.
Ja, dat heb ik Noortje. Helaas nooit gedaan, Maarten.
Ik wou nog even inhaken op de...
Even Noortje laten reageren.
Ja, goed, ik begrijp wel als er zo over politieke betrokkenheid gesproken wordt op de radio... dat heel veel jongeren zich dan niet aangesproken en zelfs buitengesloten voelen.
Nou, spreek ze aan dan.
Ja, ook als je geen afgeronde VWO-diploma hebt... dan doet jouw mening ertoe. En,
dat heb, wacht nou even. Ja, dit, nee, je moet wel logisch blijven redeneren.
De heer Van Rossum.
Je moet wel logisch blijven redeneren. Ik heb helemaal niet gezegd dat hun mening er niet toe doet. Ik heb alleen gezegd dat het voor hen geen zin heeft... om naar een lezing door mij gehouden te komen luisteren.
Gewone jongeren bestaan niet meer, dat bedoelt hij.
Gewone jongeren bestaan niet meer.
Nee, dat bedoelt hij.
Ik wil nog heel even toch inhaken op het stukje van de Dream School. Het zijn niet allemaal jongeren geweest met psychische problemen. Er is tijdens de opname, of als ze het gingen uitzenden... is een jongen, wat een oudste sheriff van mij was, de nieuwe Snow... in zijn slaap overleden. En dat is een jongen die ik echt persoonlijk ken. Ik heb hem begeleid, et cetera. Hij was niet psychisch. Het enige wat hij had, is bepaalde emotionele dingen... waar hij, zeg maar, doorheen moest gaan. En hij was echt bereid om het te doen. En ik stond was in januari op een begrafenis met meer dan 400 tot 500 jongeren die allemaal het stukje uit het fragment hebben gezien waarin de New York zei van ik wil wel veranderen in mijn leven. En het was zo inspirerend om dat op een begrafenis te zien van iemand die 19 jaar is. Dus daar wil ik wel even op haken. Ze waren niet allemaal psychisch.
Ik geloof dat graag. Alleen hij hoefde niet te veranderen door te leren hoe de EU het ontstaan was.
Okay.
Dat was geen verstandige optie.
We hebben niet voor niets de voorzitter van de jongerenbeweging van GroenLinks hier in de bus. Veel jongeren hebben op GroenLinks gestemd. Natasja, waarom stemmen zoveel jongeren op GroenLinks?
Dat vertel je dat vraag je aan iemand die zelf geen GroenLinks gestemd is.
Dus, expres, ja.
Ik denk dat je de vraag echt aan de verkeerde persoon
stelt. Nee, ik stel hem expres aan jou. Wat is jouw idee? Blijkbaar spreekt het aan. Blijkbaar spreekt Jesse Klaver aan. Blijkbaar is er iets. Wat dan?
Ja. Er zullen heel veel factoren voor zijn. Wat ik in mijn eigen omgeving merkte... is dat inderdaad wel voornamelijk de mensen die politiek geïnteresseerd zijn... die hoog opgeleid zijn... dat die het idee hadden dat ze bij GroenLinks echt thuis waren. Wat ik ook merkte is dat partijen die nog meer aan de linkerkant van het spectrum staan... Voor veel mensen klonk dat een beetje vies. Want links is tegenwoordig vooral een vies woord geworden. En links was dan op het gebied van GroenLinks een heel goed alternatief ervoor. En dat is wat ik merkte. Maar goed, nogmaals, je stelt de vraag aan mij. Ik heb geen GroenLinks gestemd. Ik ga ook geen GroenLinks stemmen
als het
op deze manier gaat.
Dus... Er is nog iemand die geen GroenLinks gaat stemmen. Ik ga helemaal niet stemmen namelijk Jonas. Wat vind je ervan dat GroenLinks zoveel stemmen
heeft? Wat zijn de cijfers eigenlijk? Want ik hoor wel heel vaak dat veel jongeren zeg maar op GroenLinks hebben gestemd. Maar ik ken de cijfers eerlijk gezegd niet. Maar ik begrijp wel dat
iets van 13% net zoveel ongeveer als D66. En hebben we in totaal minder jongeren gestemd dan 4 jaar geleden. Van 70% is dat gezakt naar 66%. Okay. Maar los daarvan, wat vind je ervan? Dat zoveel op GroenLinks hebben gestemd.
Ja, tegenwoordig moet je gewoon iemand hebben die het gewoon leuk kan brengen. Dat is gewoon de waarheid.
En dat doet Jesse Klaver.
Ja, hij is gewoon een hartstikke leuke acteur. Hij doet het gewoon superleuk, een beetje populistisch.
Ze hebben op een acteur gestemd?
Ja, het zijn tegenwoordig allemaal acteurs. Ja, nou ja, ik denk niet dat het allemaal acteurs zijn... maar ik denk dat ze dat de meeste van hun wel gewoon echt een show neerzetten. En hij heeft echt een show neergezet, hè?
Noortje?
Ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen met reageren. Maar het belangrijkste wat ik wil zeggen is, denk ik... dat wat ik zie om mij heen is dat heel veel jongeren... klimaatverandering een groot probleem vinden. Dat is dan toch iets in het algemeen belang. Niet alleen voor henzelf. En dat ze de noodzaak ervan inzien dat we daar op dat vlak gaan ingrijpen. En ik denk dat daarom veel jongeren GroenLinks hebben gestemd. En of Jesse Klaver daar een rol in heeft gespeeld, dat zal zeker. Ik denk inderdaad dat hij erin geslaagd is... om mensen die anders niet zouden gaan stemmen te bereiken. Met zijn verhaal en de manier waarop hij dat bracht. Maar om hem dan vervolgens een acteur te noemen, dat gaat mij een stap te ver.
Oké, we laten het hier even bij zitten. 66% van de jongeren stemt, maar de Verhozen, dus dat betekent 1/3 niet. Is dat eigenlijk een probleem, dat ze hun stem niet laten horen?
Nee, dat lijkt me niet.
Moet je gewoon even nemen.
Oh ja, sorry. Ja, ik begin een beetje weg te zakken. Hè. Ja. 80% was de opkomst in Nederland, zelfs iets boven 82% als ik het wel heb. Dat is ook vooral in internationaal verband spectaculair goed. Als je denkt dat in Amerika 55% van het electoraat daadwerkelijk is opkomen dagen, dat 46% daarvan op Trump heeft gestemd, reken het even door. Je ziet dat 23% van het electoraat een gek in het Witte Huis gekozen heeft. Bij ons functioneert dat toch stukken en stukken beter. Okay. Het was, de opkomst was ook bijna 7% hoger dan die 4,5 jaar geleden was. Die 66%, dat zal naar mijn idee wel wat verbeteren naarmate de jongeren, laten we zeggen, de samenleving ingroeien.
Maar ik maak het je even lastig. Als in Engeland, in Groot-Brittannië meer jongeren.
Ik weet het, met de Brexit, als ze niet in hun nest waren blijven liggen, ja, dan zat Engeland nog steeds in de EU.
Ja, dat is nogal wat, toch?
Ja, dan zou ik zeggen, eigen schuld, dikke bult.
Zou je, maar dat
ik
zou
heb daar verder niet de geringste mee.
We hebben het net over die NS. Maar
hij zou ook niet gekomen zijn.
Nee, hey. Maar mag wel even. Stel nou eens dat we iets soortgelijks zouden krijgen in Nederland. Het hoeft niet niks te zijn, maar nou, iets anders belangrijks. Jongeren blijven massaal weg en daardoor gaan we een andere richting uit. Zou dat denkbaar zijn?
Ja, dat is denkbaar. Dat hangt samen met de democratie.
En hoe krijg ik dan, we zitten hier met meerdere jongeren in de bus, hoe krijg je ze dan wel naar de stembus als het belangrijk wordt?
Nou, dan zul je duidelijk moeten maken dat het belangrijk is. En vooral als het Europa betreft is het vrijwel onmogelijk om duidelijk te maken dat het belangrijk is. Omdat op dat punt onze zittende politici en de media schromelijk tekortschieten. Schromelijk tekortschieten, ja.
In welke dingen dan precies?
In de voorlichting over de Europese Unie. Wat al opmerkelijk is, natuurlijk het land waar wij het meest afhankelijk van zijn, wat voor ons verreweg het belangrijkste is, Duitsland. Wij besteden ongeveer 10 maal zoveel aandacht aan de Verenigde Staten als we aan Duitsland besteden. Dat is al een hele wonderlijke zaak. Maar we besteden ook 10 maal zoveel aandacht aan de Verenigde Staten als we aan de EU besteden. Wij zijn een lid van de EU, we zijn een belangrijk lid van de EU. Onze toekomst ligt in de EU, wij gaan niet uit de EU. Wij zijn er volledig afhankelijk van.
En dat moet wel even gecommuniceerd worden. Hoe moeilijk dat is, dat ondervond programmaleider van de jongerenzender Funix, want we hebben gewoon een jongerenzender, toen ze een verkiezingsdebat wilden organiseren tussen jongeren en politici. Het duurde maanden om een paar politieke partijen zover te krijgen dat ze überhaupt aanwezig zouden zijn bij het jongerendebat van de grootste urban jongerenzender, excuus voor Urban Maarten, van Nederland.
Ik heb het idee dat een heleboel politici denken, joh, die jongeren die interesseert het toch niet, dus daar kunnen we toch geen zieltjes winnen. Die groep, die laten we gewoon eventjes voor wat het is. Wat mijn inziens een enorme inschattingsfout is. Ten eerste is het zo dat als je jongeren er nu nog niet bij kan betrekken, dan ga je ze er nooit bij kunnen betrekken. Dat je moet in ze investeren en je moet aan ze duidelijk maken dat politiek ertoe doet. Ten tweede is het een wisselwerking, een visueuze cirkel die alsmaar in stand blijft. Op een moment dat politici niet investeren door middel van aandacht, door middel van onderwerpen, thematiek in jongeren, gaan jongeren zich dus ook niet interesseren voor de politiek, want ze hebben het gevoel, het gaat toch niet over mij. Er wordt toch niet naar me geluisterd. Ik doe er toch niet toe. En daardoor interesseren ze zich dus minder in politiek. En daardoor denken de politici weer, joh, die jongeren die boeit het toch niet, daar gaan we geen aandacht aan besteden.
Noortje, bij GroenLinks, je wordt vast later politisch. Hoor je er ook zo in?
Nou, wat mij dus heel verstandig lijkt, is om juist met die 1 op de 3 mensen te gaan praten die niet gestemd heeft. Om te vragen wat zij belangrijk vinden, wat zij voor problemen ondervinden om zich heen. Want ook al zei er net een meisje op straat, ik heb het eigenlijk heel goed, dus ik ga niet demonstreren, wordt er wel heel erg veel geklaagd en maken mensen zich kennelijk heel erg veel zorgen over hun toekomst. Dus laten we daar dan vooral mee in gesprek gaan. Want wat je merkt in campagnes is dat we vooral ons focussen op die 2 van de 3 mensen die toch al gaan stemmen en die naar GroenLinks neigen en dat, om die dan binnen te halen. Ik zou ervoor willen pleiten om juist ook met die 1 op de 3 die niet aangesproken wordt in gesprek
maar
te gaan.
Maar Des zei ons net, waar ze tamelijk gek van werd, ja, ze zijn zo calculerend, die politici. Ze kijken gewoon weer de meeste stemmen kan halen en dan zijn er verkiezingen. En dan zwaaien ze weer met het handje gedacht.
Tudelu.
Dat is toch ook geen lekkere insteek?
Nee, dat vind ik ook heel pijnlijk. Daarom vind ik ook dat je eigenlijk 4 jaar lang in gesprek moet zijn met de samenleving. En nou heb ik natuurlijk een heel grote mond, omdat ik nog geen politicus ben. En
Wie weet.
Maar de tijdstuk en de agenda van een politicus niet kan overzien. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat er juist met mensen die zich niet voelen, ingesloten voelen, in gesprek te gaan.
Dus.
Yes. Maarten gaf er net ook eigenlijk aan met de Dream School en dat hij niet voor een klas, zeg maar. Hij weet wat zijn publiek is waar hij tegen moet spreken. En ik denk dat dat de tijd wordt van, hey, jongeren, ze hebben bepaalde sprekers nodig. Er worden continu verkeerde mensen ingevlogen. Terwijl er genoeg jongeren zijn, als een Des Valentin, als genoeg andere jongeren die zich inzetten. die echt met jongeren weten te bereiken. En dan weet ik daarin, jij kan echt iemand van de universiteit gewoon bereiken. Gewoon even zonder geintjes, goede gesprekken mee hebben, dit, dat. Maar als ik jou meeneem naar mijn jongeren, gaan ze naar jou kijken. Gaan ze denken, komt deze weer eventjes interessant lopen doen met de functies. Maar het is zo.
Oké, de conclusie van het programma zou kunnen zijn, minder Maarten van Rossum en meer Des Ballantien. Ik laat deze conclusie even geheel voor eigen rekening. Ik dank jullie wel dat jullie hier in de bus vanavond aanwezig. We zijn er nog niet over uit te praten. Aanwezig waar we zijn, maar de tijd is op. We zijn ook benieuwd naar uw mening. Discussieer verder op Twitter met de hashtag kwesties. Of ga naar onze Facebookpagina. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er weer ergens anders in het land met een of andere brandende kwestie. Zometeen Radiodoc met de bijzondere documentaire over saxofonist Ties Mellema. Over de momenten waarop je als saxofonist zou kunnen besluiten om op te houden met spelen. Bijvoorbeeld als je rechterhand uitvalt of als je kanker krijgt. Radiomaker Arno Peters volgt hem bij de repetities, optredens en in het ziekenhuis. Ik wens u nog een prachtige, mooie, bijna zomeravond.
Zelf je pensioen beleggen in aandelen? Het kan vanaf nu. Bij de Giro, de grootste broker van Nederland. Tegen ongekend lage kosten en fiscaal aantrekkelijk. Zo kun je meer opbouwen en ben je zelf in controle. Kijk voor pensioenbeleggen op degiro.nl.
In de lente verkocht Vermeers de Koning veel tuinmeubels via bol.com. En omdat iedereen langer buiten bleef zitten, verkocht Eemop meer vuurkorven, ook via bol.com. En dat merkte de firma Muziek en Geluid weer direct in de online verkoop van gitaren om lekker te zingen bij het vuur. Ook meer uit je bedrijf halen? Je kan het met bol.com.
Er is internet, tv en bellen. En internet, tv en bellen van Access for All. Als beste getest door de Consumentenbond. En alles in 1 tot 50 MB van Access for All kost nu geen 66, maar tijdelijk de eerste 6 maanden slechts €45 per maand. Inclusief gratis monteur. Kijk op accessforall.nl. Access for All. First class internet.
Meer verkopen zonder opstartkosten? Kijk op bol.com/zakelijkverkopen.
Het moment dat u met Emirates First en Business Class vliegt, kunt u meer verwachten. Gratis chauffeurservice, flatbed seats, een onboard bar en in First Class zelfs een spa-douche.
Waar ga je heen dan?
Ja, mijn volgende vlucht boeken. Voor meer informatie gaat u naar Emirates.nl.
Fly Emirates. Hello tomorrow.
NPO Radio 1.